Beste luisteraars, beste gelovigen, welkom bij deze derde spreekbeurt over het doel van Bijbelstudie. En in deze spreekbeurt staan wij stil bij de vraag, hoe doen wij goede werken? Hoe doen wij goede werken? En ik wil eerst met u lezen uit 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. 2 Timotheüs 3, vers 16 en 17. En daar vinden we dan het volgende staan. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. En dan gaat het in deze spreekbeurt om de laatste woorden van vers 17, waar staat tot elk goed werk volkomen toegerust. Maar eerst wil ik even een korte samenvatting geven over hetgeen waar wij het in de vorige twee spreekbeurten hebben gehad. En in de eerste spreekbeurt zagen we dat het doel van Bijbelstudie is dat de mens uiteindelijk eerst tot geloof komt. Vervolgens mag Bijbelstudie de gelovigen toerusten om goede werken te doen. En dat mag er uiteindelijk toe leiden dat de gelovigen tot lof van God mag zijn, doordat hij gered is, maar ook doordat hij tot eer van God leeft in het leven dat hij nu heeft, met het oog op de heerlijke toekomst die hem wacht na dit leven. Nou, dat was de eerste spreekbeurt. In de tweede spreekbeurt hebben we gezien van hoe we vanuit de Bijbel kunnen leren. En toen hebben we gezien dat Bijbelstudie ons toerust, doordat we kennis verkrijgen van wie God is en wat hij doet en wat zijn plan is. Maar ook dat Bijbelstudie ons helpt om ons denken en handelen te veranderen, zodat we meer en meer naar Gods beeld toe gaan groeien. En daarbij mogen we weten dat Gods geest niet alleen door de schrift werkt, maar ook in onszelf werkt, doordat we als gelovigen weten dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest. Een heel belangrijk punt, wat we daar ook bij opmerkten, en dat is uiteindelijk ook waar we zo meteen mee verder willen gaan, is dat het van belang is dat wij het verlangen hebben om de Hemelse Vader te leren kennen en om te ontdekken wat zijn wil is voor ons leven en ook om daarin ons handelen en denken en ons spreken op aan te passen. Goed, voor nu is dan de vraag van ja, hoe kunnen wij als veranderde mensen goede werken doen? Hoe kunnen wij als veranderde mensen goede werken doen? En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat het begint met een verlangen, een drang naar de Hemelse Vader, om hem te leren kennen, maar ook om naar zijn wil te leven. En dat zet ons er uiteindelijk toe aan om zijn liefde aan anderen uit te delen. En daarbij begint het met het feit dat we gaan ontdekken dat wij geen liefde uit onszelf geven, maar dat we die liefde ontvangen van de Hemelse Vader en dat we die uit mogen delen. Sterker nog, dat we eerst zullen moeten gaan ontdekken dat hij ons lief gehad heeft en dat hij ons daardoor ook gered heeft. En een gedeelte dat ons dat duidelijk maakt is Efeze 2, vers 4 en 5. Kijkt u maar eens mee, Efeze 2, vers 4 en 5. En dan lezen we het volgende. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. God, en er staat dan over dat hij rijk is in barmhartigheid, rijk is in mededogen, rijk is in medelijden, had ons enorm lief. En met de liefde die hij heeft, heeft hij ons lief gehad en heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Daar begint het mee, Gods liefde. En willen wij goede werken kunnen doen, wat we uit liefde behoren te doen, dan zullen we eerst Gods enorme liefde voor ons moeten ontdekken. En dat kunnen we alleen maar doen in relatie met de Hemelse Vader. En als we dat gaan ontdekken en als we daaruit gaan leven, dan gaan we ook zien dat Gods liefde zo ontzettend groot is, dat wij ervan mogen overstromen naar anderen toe. En dan is het wel de vraag van ja, hebben wij die bron van liefde echt ontdekt? En laten we ons ook door die liefde vullen. Staan wij in dusdanige relatie tot de Hemelse Vader, dat die liefde ook ons echt bereikt. En ja, dat is eigenlijk iets wat je niet onder woorden kan brengen. Sommige mensen zeggen van ja, dat is gewoon een kwestie van veel bijbelstudie doen. Ik denk dat het verder gaat dan puur rationeel bijbelstudie doen. Het is het omgang hebben met God. En dat is natuurlijk iets bijzonders, omdat we God niet kunnen zien en niet letterlijk kunnen horen. En ook niet letterlijk kunnen spreken met hem. Om tot God te komen, zo lezen we ook in Hebreeën, is het nodig dat wij geloven dat hij bestaat. Dus geloof vormt de grond waarop wij de ontmoeting met God aangaan en zijn liefde kunnen proeven. Ik denk ook dat we dat zouden kunnen omschrijven als de omgang met God is uiteindelijk een mysterie, is een geheimenis, is een verborgenheid. En dat is iets wat we enkel door het geloof kunnen ontdekken. Het is ook iets wat je niet in mensenwoorden kan beschrijven. Ik denk dat we dat allemaal ook wel herkennen van ja, de relatie die je met God heeft en wat hij voor je doet. Ja, dat is iets, een besef wat je diep van binnen hebt, wat eigenlijk niet in woorden uit te drukken is. Nou, dat is de voorwaarde die we nodig hebben om uiteindelijk die goede werken te kunnen gaan doen. Want als je die goede werken niet doet vanuit de liefde van God, dan wordt het al gauw eerder dode werken. Dan is het ook al gauw iets wat los gebeurt vanuit de verbintenis met God. Iets wat veel meer gebeurt vanuit een bepaalde verplichting. Nou, dat vanuit Efeze 2. Het is natuurlijk wel even aardig om daar nog even wat verder te kijken. Want we lazen natuurlijk Efeze 2 vers 4 en 5. Waarin we zien dat Gods barmhartigheid en zijn liefde de basis vormen van onze aanname door hem. En nou, als je dat hele gedeelte nog even doorleest en je komt uiteindelijk bij vers 10, dan zien we het uiteindelijke doel wat God met ons heeft. En dat hebben we ook trouwens in het eerste spreekbeurt hebben we dit gedeelte ook behandeld. Want wat lezen we in Efeze 2 vers 10? Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Als gelovigen zijn we door God gemaakt, is de bedoeling ook dat we steeds meer naar zijn beeld gaan leven. En zijn maaksel zijn we, niet zozeer hier in onze fysieke toestand op aarde, maar hier gaat het er dan meer om onze positie in Christus Jezus. Dat duidt op de verheerlijkte Heer, die in de hoogste hemel woont. En dan vanuit die positie is het de bedoeling dat we goede werken doen. Die hemelse positie, die hemelse identiteit, die mag uitwerken in onze aardse bestaan, in ons aardse leven, in ons aardse lichaam. En het mooie daarvan is dat we die goede werken niet aan zich doen, niet zomaar helemaal uit onszelf doen. Er staat dan achter, God heeft van tevoren de noodzakelijke voorzieningen getroffen, zodat we die goede werken kunnen doen. Wat zijn die noodzakelijke voorzieningen? Nou, eerst dat we weer toegang tot hem hebben en zijn liefde kunnen ontvangen. Vervolgens ook heeft hij ons de kracht van Heilige Geest gegeven. En dat zijn wel de noodzakelijke voorbereidingen die God getroffen heeft, waardoor we die goede werken kunnen doen. Ja, nou dat wat betreft Efeze, dan wil ik een stapje verder gaan en dan wil ik naar 1 Johannes 4 gaan. Ook daar komen we de liefde tegen en daar wordt ook de opdracht gegeven om die liefde uit te dragen aan de mensen om ons heen. 1 Johannes 4, vers 7 en 8. En in dit gedeelte wordt maar liefst 6 keer op verschillende manieren het Griekse woord agape gebruikt. En ja, dat is eigenlijk zoveel als onvoorwaardelijke liefde die van God afkomstig is. Nou, laten we eens lezen wat daar staat. 1 Johannes 4, vers 7 en 8. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Ik denk dat wij kunnen stellen dat pas als wij lief hebben, dat we er dan van getuigen dat wij God echt kennen. En kennen gaat verder dan dat je alleen bijbelkennis over God hebt. Het kennen van God heeft eigenlijk altijd ook de betekenis van dat je omgang met hem hebt. Dat je gemeenschap met hem hebt. Dat je in relatie tot hem staat. En op het moment dat je in relatie tot God staat, dan ontvang je zijn liefde. En ja, God kennen is dan ook de van hem ervaren liefde aan anderen doorgeven. En er kwam ook nog een ander beeld in mij op, want we zien God als onze vader. En ja, hij wordt eigenlijk pas echt onze vader op het moment dat wij zijn liefde beantwoorden door die liefde aan hem terug te geven of aan de mensen om ons heen te geven. Dan pas wordt God echt onze vader. Het is niet enkel een richtingverkeer, God die ons zijn liefde geeft en wij die slechts consumeren, maar die liefde is zo omvangrijk dat we die ook aan anderen mogen uitdelen. En ik denk ook dat het echt wel goed is dat wij onszelf de vraag stellen van, ja, kennen wij God wel echt? En beantwoorden wij zijn liefde wel? Dat is denk ik nog een vraag die we ons telkens moeten stellen. Staan wij in die positie? Gaan wij zo met de zaken om? Nou, en dan als wij die liefde ontvangen, dan komen we vervolgens bij het volgende punt. En daarvoor wil ik u meenemen naar 2 Korinthe 5 vers 14. 2 Korinthe 5 vers 14. 2 Korinthe 5 vers 14. En dan zegt Paulus het volgende. En dat gaat eigenlijk alleen maar om die eerste woorden die er staan. Want de liefde van God dringt ons. Paulus en de zijnen hebben Gods liefde ervaren. En dan zegt hij, die liefde die dringt ons. En dat dringen, dat zou je op verschillende manieren kunnen vertalen. Je zou kunnen zeggen van ja, het houdt hem vast. Hij wordt erdoor in beslag genomen. Nou, je kunt het ook vertalen met bevangen. En dan denk ik gelijk aan van ja, je kunt ook bevangen raken door de alcohol. Dat is niet zo'n goed idee. Als je 10 tot 20 glazen wijn of bier drinkt, nou dan heeft die alcohol je in beslag. En ja, dan regeert die alcohol als het ware over jou. En dan kun je ook niet zo helder meer denken. Nou, dat is niet zo wenselijk. Maar we lezen ook elders in de schrift dat er staat van ja, word niet dronken van de drank, maar word vervuld met de Heilige Geest. Nou, in dat opzicht mogen we wel vervuld worden met die geest die ons Gods liefde openbaart. En mogen we ook bevangen zijn door Gods liefde. Onze liefde voor God, maar ook onze liefde van daaruit voor de wereld. Want God heeft de wereld ook lief. En zoals die hier staat kun je gedrongen worden door de liefde van Christus. Ja, kun je ook als zodanig vertalen dat je je daardoor gedreven voelt. Om dat uit te dragen, om daar mee aan de slag te gaan. En je zou in dat opzicht ook kunnen zeggen van ja, het zou zo moeten zijn dat waar het hart vol van is, dat daar de mond of dat daar het leven van overstroomt. Zowel in woorden als in daden kunnen we onze goede werken doen. Nou, dat is denk ik wel een ding wat belangrijk is dat we onthouden. Daarbij wil ik wel tegelijkertijd opmerken dat het belangrijk is dat wij die relatie met God onderhouden om voortdurend te groeien in de liefde die hij ons wil geven. Dat is niet een eenmalig iets wat gebeurt tijdens het tot geloof komen, maar het is een telkens terugkerend item. Dat we iedere keer weer tot God terugkeren om zijn liefde te ontvangen, om in relatie met hem te treden en om van hem te vernemen hoe hij wil dat wij in het leven staan. Het is onderhoud. Een aardig voorbeeld daarvan kan ik wel geven. Het is nu zomer, het is alleen niet zo erg lekker weer op het moment dat ik dit opneem. Maar een tijd terug was het wel heel erg warm. En toen hadden we, omdat we de vakantie toch wat enigszins in het water valt, een enorm zwembad gekocht in de achtertuin. Het zwembad valt wel mee, maar onze achtertuin is niet zo groot, dus lijkt het zwembad heel groot. Een zwembad van 3 bij 1,75 meter. En ik denk, nou, dat gaan we even opzetten en even vullen. Maar dat valt erg tegen. Hè? Zo'n zwembad opzetten en dat vullen, dat kost meer tijd dan je denkt. En dan moet je daarna ook dat zwembad nog onderhouden. Moet je dat schoonhouden? Moet je dat op kwaliteit houden? Nou, allereerst al dat zwembad opzetten, dat kostte al een uur of twee. Maar toen moest het nog gevuld worden. En dan denk je van, nou ja, dat is wel een uurtje gebeurd. Maar dat duurde maar liefst 4 uur. En dan wil je eigenlijk ook dat water niet al te koud hebben. Dus dan zit je ook nog te klooien met allemaal emmers met heet water. En dan denk je, ja, dan is het klaar. Maar ja, dat blijkt dus nog niet zo te zijn. Want dat water, wil je dat goed houden, dan moet je dat onderhouden met chloor. En dan moet je kijken of dat nog wel de juiste pH-waarde heeft. En dan moet je het vuil eruit scheppen. En als je dan klaar bent met zwemmen, dan gaat er een zeil overheen. Nou, allemaal gedoe. allemaal onderhoud wat je ervoor moet hebben. Nou, ergens is dat ook wel het beeld van, als we met Gods liefde gevuld willen worden. Hè, als we gevuld willen worden met een zwembad van liefde. Ja, dan moet je dat kost tijd allereerst, voordat dat gebeurt. Daar moet je in groeien. En aan de andere kant is het ook zo dat dat onderhoud vergt. Dat je er ook voor moet waken dat die liefde van God die je ontvangen hebt, niet besmet wordt door allerlei wereldse invloeden. Nou, dat is denk ik een belangrijk gegeven. En als we het dan hebben van hoe doen wij goede werken, dan is het denk ik echt wel belangrijk dat we enerzijds het verlangen hebben naar de Hemelse Vader om met hem om te gaan. En dat dat bij ons de drang oproept om Gods liefde in woord en daad uit te dragen naar anderen. En dan kunnen we onszelf ook wel de vraag stellen van ja, hebben wij zoveel verlangen naar de Vader dat het ons dringt om zijn liefde in woord en daad aan anderen uit te dragen. En dan is eigenlijk de volgende vraag van ja, wat zijn dan goede werken? Nu we leven vanuit Gods liefde en we de drang hebben om die liefde uit te dragen, wat kunnen we zien als goede werken? Ik denk dat we dat eigenlijk als volgt zouden kunnen omschrijven. Goede werken, dat is alles wat wij in verlangen naar God voor de ander uit liefde doen. Alles wat wij in verlangen naar God voor de ander uit liefde doen. En het mooie is, als je dat gaat doen, dat dat eigenlijk in zekere zin ook nog een soort van dubbele winst oplevert. Je geeft iets aan de ander, maar daar komt ook iets moois uiteindelijk bij kijken wat je er ook nog voor terugkrijgt. Of wat aan God teruggegeven wordt. Ik heb er een aantal voorbeelden van. Het eerste waar ik aan moest denken was aan mantelzorg. We hebben in deze tijd hard nodig. En als jij mantelzorg levert, dan is het niet alleen zo dat jij naar die ander toe gaat en voor die ander zorgt. Maar dat het ook nog eens een keer zo is dat die ander jou de mogelijkheid geeft om die mantelzorg aan hem te verlenen. Om dat goede werk te doen. En dat is sowieso met al het goed werk wat je doet. Dat de ander jou toestaat om dat goede werk aan hem of haar te verrichten. En dat is ook al genade op zich. Dat je een ander toelaat om wat voor jou te doen. Een ander goed werk is gewoon eigenlijk het dagelijks werk. Als je tenminste nog een baan hebt. Wellicht heeft u dat ook gedaan. Of ook mensen die huisvrouw zijn geweest. Of huisman. Hè, dat kun je tegenwoordig ook wel hebben. Maar in ons dagelijks werk. En dat ga ik nu even gemakshalve uit van een baan die je hebt. Is het natuurlijk zo dat je voor een baas werkt en daarvoor word je beloond. Maar als je je dagelijks werk in dienst van de Heer doet, dan ontvang je dubbele opbrengst. Want dan krijg je niet alleen salaris van je baas, maar dan ontvang je ook nog lof van God. Nog een goed werk is het bidden voor de ander. Bidden voor de ander. Als je bidt voor de ander, dan treed je in relatie tot God. Dan doe je dat niet alleen voor de ander, maar dan wordt ook jouw verbintenis met God bezig. Maar ook doordat je die ander bij God brengt, wordt jouw verbintenis met die naaste ook beter. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen van, door de ander in gebed bij God te brengen, bevorder je de groei van het lichaam van Christus. En deel je mee in de gemeenschap der heiligen. Een ander voorbeeld in dat opzicht is ook als iemand het moeilijk heeft en je stuurt een kaartje, een e-mail of een appje. Ja, dan doe je daar moeite voor om die ander een wens te geven. Maar tegelijkertijd, ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik ervaar het wel zo, krijg je dat eigenlijk in zekere zin per onbegaande terug. Niet letterlijk, in de zin van dat die ander jou een kaartje stuurt. Hè, daar gaat het je eigenlijk ook niet om. Maar dat het een voldoening geeft dat je dat voor een ander mag doen. Dat je van Gods genade mag uitdelen. Dat je daar blij voor bent. In een ander opzicht zou je dat ook kunnen zeggen over als je iemand een bezoek brengt. En dan kun je dat wel weer wat meer aan de lijve ondervinden. Als je iemand bezoekt die eenzaam is, die ziek is, die het moeilijk heeft. Dan kan dat vooraf soms een opgave lijken. Maar heel vaak kan het ook gewoon zo zijn dat je als je zo iemand bezoekt, dat je daar heel veel terug van krijgt. Niet alleen dankbaarheid, maar misschien dat die persoon je ook nog iets kan laten delen in de geestelijke groei die hij doormaakt, doordat hij met tegenslag, met eenzaamheid, met ziekte of met lijden te maken heeft. He, mensen die zich in zulke posities bevinden en die toch op God vertrouwen, die zijn vaak heel erg sterk in het geloof. Nog een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld iemand bij je op bezoek krijgt en dan maak je een maaltijd voor. En als je samen de maaltijd gaat delen, ja, dan is dat ergens in Bijbelse zin, neem je daarmee een voorproefje op de hemel. En want de hemel wordt in het Oude Testament ook wel omschreven in een van de profeten als een vette maaltijd met belegen wijnen. En samen de maaltijd delen is als het ware een staatssymbool dan voor het moment dat we samen in de hemel met de Heer Jezus Christus mogen zijn. Dus de maaltijd met een ander delen, daarmee geef je jezelf en de ander een voorproefje van de hemel. Nou, dat stond nog een voorbeeld. Als we geld schenken aan een goed doel of aan iemand anders, dan doe je niet alleen goed richting dat goede doel, maar in zekere zin, en dat zullen we straks ook nog vanuit de Filippense brief zien, wordt dat geld ook bijgeschreven op je hemelse bankrekening, maar dan in de zin van hemelse lof en eer die we van God krijgen. Zodoende kunnen we zeggen van ja, wat zijn goede werken? Nou, dat is alles wat wij in verlangen naar God voor de ander uit liefde doen. En daar kunnen we dan gelijkertijd ook over zeggen van ja, goede werken die doen we uit liefde, uit de liefde die God ons geschonken heeft. Dus het is genade die je doorgeeft aan een ander en God geeft ons zoveel genade dat we er makkelijk vanuit kunnen delen. En het levert uiteindelijk meer dan dubbele winst op. Maar dan is gevraagd van ja, hoe omvangrijk moeten onze goede werken zijn? En in deze tijd is het toch wel vaak zo dat wij als mensen gevoelig zijn voor de grote gebaren van grote mensen. We zijn erg onder de indruk als iemand een groot bedrag aan een goed doel geeft. En dan denk je, ja tjoh, nou, dat is toch wel een enorm goed werk wat daar gedaan wordt. En vaak hebben we niet zoveel oog voor de kleine dingen die sommige mensen voor anderen doen. Hoe kijkt God daarna? Moeten we streven naar grote, omvangrijke werken, grote, omvangrijke acties om te laten blijken dat we gelovig zijn en de Heer lief hebben? Ik neem u hiervoor mee naar Lucas 21. Lucas 21, want daar vinden we een voorbeeld terug dat dat niet zo werkt en dat God de zaken niet absoluut, maar dat hij ze relatief bekijkt. Lucas 21, vers 1 tot 4. En dan lezen we dan het volgende. En de Heer Jezus bevindt zich daar dan in de tempel en dan zegt hij, en toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen. En hij zei werkelijk, ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan alle ingeworpen heeft. Want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. En het is wel aardig als je in dit gedeelte naar de context kijkt. Dan zie je dat dit gedeelte niet op zich staat, maar dat de Heer Jezus ook wel heel erg kritisch is naar het gebeuren wat hij in de tempel ziet. Kijk maar eens even wat er in vers 45 tot 47 van Lucas 20 staat, waar we dan lezen, en ten aanhoren van al het volk, zei hij tegen zijn discipelen, wees op uw hoede voor de schriftgeleerden, die in lange gewaden rond willen lopen en zeer gesteld zijn op de begroetingen op de markten, de voorste plaatsen in de synagogen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden, die de huizen van de weduwe verslinden en voor de schijn lange gebeden doen. Zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. De Heer Jezus spreekt hier zijn oordeel uit over de uiterlijke godsdienst van de schriftgeleerden, die indruk probeerden te maken met een lange gewaden, en die geestelijk probeerde over te komen doordat zij uitvoerig begroet en geëerd werden op de markten. En ook doordat zij de voorste plaatsen in de synagoge ambieerden en innamen en de ereplaatsen tijdens de maaltijden innamen. Het ging hen om uiterlijke schijn. Zij deden geestelijk om zodoende de lof van mensen te ontvangen. Maar ja, daar zegt de Heer Jezus dan over, zij zullen een zwaarder oordeel ontvangen. Een andere deel van de context vinden we in vers 5 en 6 van Lucas 21. En ook daar gaat het over het oordeel over uiterlijke schijn. Want wat lezen we daar? En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. Dus die mensen zijn onder de indruk van de pracht van de tempel. En hoe mooi die versierd is, hoe rijk die versierd is. En daar zegt de Heer Jezus over van ja, dat zal allemaal afgebroken worden. En deze twee gedeeltes, Lucas 20 vers 45 tot 47 en Lucas 21 vers 5 en 6, die staan in schril contrast met wat we in Lucas 21 lezen. Want het bijzonder is dat die schriftgeleerden, juist die geestelijke en ook de hele tempeldienst aan zich, ervoor was ook om onder andere de arme mensen te ondersteunen. Maar in plaats van dat het geld naar de armen gaat, is die tempel enorm versierd en houden de schriftgeleerden zich vooral bezig met hun eigen eer en rijkdom. En sterker nog, plunderen die schriftgeleerden ook de huizen van de weduwe, zoals we in vers 47 kunnen lezen, die de huizen van de weduwe verslinden. En ja, dan doen ze daarbij ook nog voor de schijn lange gebeden. En over de tempel kun je hetzelfde zeggen. Die tempel die bestond bij de gratie van die arme weduwe, waarin we in vers 1 tot en met 4 van Lucas 21 lezen, die haar hele levensonderhoud aan de dienst van de Heer geeft. Nou, laten we dan eens even nog kijken naar die versen 1 tot en met 4 van die gaan over die weduwe. En dan zie je eigenlijk dus dat die tempel, die in het onderhoud van de armen moest voorzien, dat het omgekeerde gebeurt, namelijk dat die arme weduwe voorziet in het onderhoud van de tempel. Natuurlijk zijn er ook rijken die geven, en dat valt natuurlijk gelijk op aan anderen. En mensen zien dan gauw over het hoofd wat die arme weduwe geeft. Maar uiteindelijk zegt de Heer Jezus, ja, die arme weduwe die geeft relatief gezien meer. En ja, terwijl ze absoluut gezien heel erg weinig geeft, want de munten waar hierover gesproken wordt, die twee kleine munten, dat waren daar de kleinste munteenheden. Maar dat was voor die vrouw wel heel erg veel geld. Want ja, wat er eigenlijk staat is van, ja, deze vrouw, die heeft alles wat voor haar levensonderhoud, waarschijnlijk voor die dag was, heeft ze aan de tempel gegeven. Terwijl de rijke mensen van hun overvloed hebben gegeven en nog genoeg over hebben om een luxe leven erop na te houden. Dus in dat opzicht zegt de Heer Jezus van ja, hè, die weduwe die geeft meer omdat zij van haar tekort geeft, terwijl de anderen van hun overschot geven. En zo zien we dat God niet kijkt naar de omvang, maar de relativiteit van de gift en naar de intentie van waarmee de dingen gegeven worden. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder om te zien. En wij mensen zijn vaak gewoon anders ingesteld. Hè? We zijn toch wel vaak gevoelig voor de grote gebaren van grote mensen. Terwijl wat de Heer Jezus hier doet, is dat hij ons laat zien dat we niet naar de leiders met een korte ei moeten kijken. En wat de rijken zijn en de schriftgeleerden. Maar dat we moeten kijken naar de leiders met een lange ei. Mensen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben en die ondanks die omstandigheden toch nog vasthouden aan wat God van hen vraagt. En daarin zijn vaak veel betere voorbeelden terug te vinden dan onder de mensen die hoog van aanzien zijn en heel erg rijk zijn. En wat je hier dan ook eigenlijk ook gewoon ziet is dat de Heer Jezus hier wetticisme tegenover ware overgave zet. En wetticisme is eigenlijk zoveel als van ja, dat je de uiterlijke leer verheft boven innerlijke liefde. Voor de schijn zie je ook dat die schriftgeleerden lange gebeden doen. Nou, dat is uiterlijke leer en dat is, daar zit geen innerlijke liefde aan vast. Nou, dat maakt dus natuurlijk ook wel weer zo duidelijk dat er eerst de relatie met God en het verlangen naar hem moet zijn voordat we daadwerkelijk op de juiste manier goede werken kunnen gaan doen. Nou, bij het volk Israël was het op dat moment niet zo goed gesteld. En daar wil ik toch nog even bij stilstaan door met die naar Markus 7 vers 6 en 7 te gaan. Markus 7 vers 6 en 7. Markus 7 vers 6 en 7. En waar dat staat. Maar hij antwoordde hun. En dat doet hij tegen de fariseeën. Terecht heeft Jesaja over u huichelaars geprofeteerd zoals er geschreven staat. Dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Het gaat om uiterlijke godsdienst. En niet een gedrevenheid vanuit het hart. Niet de drang om God vanuit liefde te dienen. Door goed te zijn voor de naaste. Maar tevergeefs eren zij mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn. Ja, het gaat om dogmatiek, het gaat om menselijke leerstellingen en het heeft niets te maken met een liefdevolle relatie die men met God heeft. Nou, het gaat er dus om dat als we goede werken gaan doen, dat we die vanuit ons hart doen. Vanuit het verlangen om God te dienen, vanuit het verlangen om naar zijn beeld te groeien. Maar ook vanuit het verlangen om de overvloedige liefde en genade die God ons geeft, om daarvan uit te delen aan anderen. Een heel mooi ander voorbeeld, naast de weduwe waar we het net over hebben gehad, is terug te vinden in 2 Korinthe 8, vers 1 tot 5. 2 Korinthe 8, vers 1 tot 5. En daar lezen we dan het volgende. 2 Korinthe 8, vanaf vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja boven vermogen en uit eigen beweging. En zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Nou, hier zien we dat Paulus spreekt tegen de Korintiërs en dat hij hen het voorbeeld van de Macedoniërs voorhoudt, die onder hele moeilijke omstandigheden toch bijdragen aan de dienst van de Heer. En wellicht heeft hij het hier over de Filippenzen. We zullen straks nog even de Filippenzenbrief erop naslaan, want Filippi, dat lag in Macedonië. En daar was een levende en groeiende gemeente van God, waar de liefde centraal stond. Maar laten we eerst in ieder geval eens even kijken wat hier staat, hoe die gelovigen uit Macedonië toch in dienst van de Heer staan. Nou, laten we eens even zien wat er in vers 2 staat, want daar lezen we dat zij met heel veel moeilijkheden te maken hadden. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking. Dat is wat er staat. Ze hadden verdrukking te maken, ze werden vervolgd vanwege het geloof en daardoor werd hun geloof op de proef gesteld. Maar desondanks waren ze niet mopperig, waren ze niet boos, maar was er een overvloed van blijdschap. En hoe kon dat? Nou, omdat ze in relatie tot Jezus Christus, tot de hemelse Vader staan en vanuit zijn liefde en genade leven. Te midden van veel beproeving door verdrukking. En dan is het toch overvloed van blijdschap. En dan komt er weer een ander punt wat niet zo fijn was in hun omstandigheden, namelijk dat ze buitengewoon diepe armoede kenden. Maar die buitengewoon diepe armoede, die leerde hen dat het niet goed is om vast te zitten aan materiële zaken, maar die leerde hen om op de Heer Jezus Christus te zien en van daaruit leidde dat tot overvloedige mate van rijkdom in hun vrijgevigheid. Ze werden daar juist heel gul van. Het is net als die weduwe uit de tempel waar we het over hadden, die eigenlijk haar het hele bedrag wat ze nodig had voor haar onderhoud weggeeft aan de tempel. En hier zien we dat die Macedoniërs enorm gul zijn, ondanks dat zij enorm arm zijn. Nou, en dan staat er ook nog in vers 3 dat ze boven vermogen hebben gegeven. En in vers 4 gaat het nog verder. Heel vaak is het zo dat als er zaken gedaan moeten worden, als er werk verricht moet worden in een gemeente of erbuiten, dat er daadwerkelijk gesmeekt moet worden alsof alsjeblieft iemand wil helpen en dat er weinig vrijwilligers opstaan. Maar hier zien we dat die Macedoniërs juist smeekten om te mogen helpen. Dat ze als het ware bij Paulus op de knieën vielen, zeiden van, mogen we toch alsjeblieft helpen om een aandeel te hebben aan het dienstbetoon van de heiligen. Nou, en dan tot slot vers 5. En vers 5 vatte eigenlijk wel een beetje deze spreekbeurt samen. Want wat staat daar in het tweede deel van vers 5? Dat die Macedoniërs zich eerst aan de Heere gaven. Ja, eerst stelden ze zich afhankelijk op van de Heer. En gingen ze in relatie met hem leven. Gingen ze zijn liefde ontvangen. Gingen ze zijn genade ontvangen. En daarna, nadat ze Gods liefde en genade hebben ontvangen, geven ze zich over aan de apostelen, hè, of ook eigenlijk zou je kunnen zeggen aan de medemens. En dat doen ze dan door de wil van God. En dat laatste dat houdt in van, ze willen maar één ding, namelijk God dienen. Naar Gods wil leven. Niet hun wil, niet hun verlangens staan centraal, maar Gods wil staat centraal. En ze zeggen eigenlijk van, Heer, we willen maar één ding doen in ons leven, en dat is u volgen en u dienen, wat de consequenties daarvan ook zijn. Want dat geeft ons waar geluk. En daardoor kunnen ze, ondanks heel veel verdrukking, waardoor ze beproeving ervaren, enorm blij zijn. En kunnen ze, ondanks hun buitengewoon diepe armoede, toch nog gul zijn. Nou, zo zien we hier een prachtig voorbeeld van hoe het doen van goede werken zou moeten werken in de praktijk. Vanuit een verlangen naar God ontstaat de drang om goede werken te doen. En dat doe je dan vervolgens uit liefde zonder tegenzin. Nou, het is in dit opzicht dan ook nog wel even aardig om, als we het toch over die Macedoniërs hebben, wat wellicht de gemeente in Filippi is, om nog even naar Filippenzen 4 te gaan. Filippenzen 4 en dan het 17e vers. In Filippenzen 4 beschrijft Paulus hoe de Filippenzen hem giften hebben gegeven om in zijn onderhoud te voorzien. En dan zegt hij daar het volgende over in vers 17. Niet dat ik de gaven zoek. Het ging Paulus niet zozeer om die gif aan zich die hij ontving. Maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Nou, als wij een goed werk doen, gaat het niet zozeer omdat we die goede werken doen. Maar omdat we dat doen tot eer van God. Omdat we God daarmee willen dienen. En we doen het ook niet zoals die schriftgeleerde fariseërs deden. Om daarmee een goede indruk op de buitenwereld te maken. Om daarmee geestelijke carrière te maken. Maar we doen dat slechts in afhankelijkheid van God. En daarbij beseffen we ook dat de genade die we van hem hebben ontvangen, dat het datgene is wat we uitdelen. Tot slot van deze spreekbeurt wil ik u nog meenemen naar Colossenzen. Colossenzen 3, vers 17. En daar vinden we uiteindelijk waar het allemaal om gaat. Colossenzen 3, vers 17. En daar lezen we dan: en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Alles wat we doen, dat is dus ook echt daadwerkelijk alles in ons leven. Dat is niet een afgezonderd deel, maar dat is je dagelijkse werk, wat je voor je gezin of wat je voor de mensen om je heen doet, wat je in de gemeente doet, hoe je ook je hobby's bedrijft. Alles zou moeten zijn, zou gedaan moeten worden in de naam van de Heer Jezus. En wat doen we daar vervolgens bij? Nou, daarbij danken we God de Vader. Omdat hij ons de liefde en genade heeft gegeven om dat te doen. We delen niets meer uit dan datgene wat God ons door zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven. En dit vers, wat hier staat, dat is denk ik de uitdaging waar wij voor staan. En wat het goed is om die aan te gaan. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Tot zover.